Het is een spreekwoord volgens mij. Vlees nog vis.
Vlees nog vis, zeker. Moeten we deze aflevering aanpassen? Is vlees en vis. Maar dan ook niet. Ja, dat spreekwoord bestaat helemaal uit dierlijke eiwitten. En daar moeten we meer en meer van af. Vanwege duurzaamheid natuurlijk. Onze gast van vandaag, Martine, die weet daar van alles vanaf, want die werkt voor ProVeg. Dat is een organisatie die zich inzet voor meer plantaardig eten. En waar we het ook over hebben, en dat is, ben ik wel heel blij omdat we dat een keer kunnen bespreken met iemand die er onderzoek naar heeft gedaan, Bart, is hoe gezond zijn eigenlijk al die vleesvervangers die in de winkel liggen?
Nee, we hadden een aantal maanden geleden hadden natuurlijk al een hele mooie show opgenomen met Marjolein Visser en Marianne Gelijnse. Ook vanuit, in ieder geval, die zijn ook verbonden aan de Gezondheidsraad. Maar in ieder geval dat er ook destijds een onderzoek was, hè, en wat een rapportage over de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit. En nu is er ook weer een nieuw onderzoek gekomen van Kieskompas, wat best wel interessante resultaten geeft. Dat er eigenlijk heel veel consumenten er positief tegenover staan. Dat ze zeggen, nou ja, en we willen wel over. En hoe dan? Ja. En met welke producten dan? Dus dat is eigenlijk heel erg actueel en relevant. En ja, we zitten eenmaal in een transitie, of je het wil of niet. Met name vanuit bevolkingsgroei, natuur, duurzaamheid. Dus het gaat ons allemaal aan. En dat is echt een superleuke show geworden met Martine.
En wat ik ook verrassend vond, Martine legt uit waarom het eigenlijk logischer is als de kidneybonen en de kikkererwten bij het vlees liggen in de supermarkt. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Arme Foodie is er ook weer bij. Hoi Bart.
Ja, zeker. Goedemorgen Arnoud.
Goedemorgen. En vandaag hebben we Martine van Haperen te gast. Goedemorgen Martine.
Goedemorgen, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk om jou te hebben. Martine is verbonden aan ProVeg en dat is een internationale voedingsorganisatie die zich inzet voor de promotie van plantaardige voeding. En dus gaan we vandaag inzoomen op vleesvervangers en een plantaardige levensstijl. En daar komen we zo direct zeker op. Maar we beginnen waar we altijd beginnen in een podcast over voeding. Namelijk heb je een voedingsfrustratie of een heel positieve ervaring van de afgelopen tijd die je met ons wilt delen.
Jazeker, ja. Vaak hebben mensen een beetje het idee dat het allemaal heel langzaam gaat met plantaardig eten. Maar we zien nu dat heel veel cateraars en supermarkten daar doelstellingen op aan het zetten zijn. Dat ze bijvoorbeeld naar 60% plantaardige eiwitten willen. Dus ik ben eigenlijk wel optimistisch gestemd over waar het heen gaat met plantaardig eten in Nederland.
Oké, en waar haal je dat? Want je zegt nu cateraars en zo. Maar kan je zien of dit een echte, of dit individueel is of dat het echt een landelijke trend is?
Ja, we zien nu echt dat eigenlijk alle grote Nederlandse supermarkten en cateraars zo'n doelstelling hebben. En er wordt ook gewerkt aan een gestandardiseerde meetmethode. Supermarkten gebruiken die al. Wij hebben die samen met hen ontwikkeld. Dus het is zowel dat ze echt die doelstelling hebben en dat we ook gaan meten of dat ze zich daaraan houden. Dus dit is echt een landelijke trend.
Nice. Is er ook één, als je zeg maar één ding zou moeten aanwijzen dat je zegt van nou, dat kunnen die cateraars en zo, die kunnen dat in één klap doen. Dat is voor hun heel makkelijk en het zou echt veel verschil maken. Wat zou dat dan zijn?
Ja, ik denk kleine ingrediënten vervangen. Als je bijvoorbeeld roomboter vervangt door margarine, dat is gelijk ook volgens de schijf van 5, zeg maar. Of kookroom door plantaardige room. Daar merk je eigenlijk niks van als gast die in een restaurant eet, terwijl het wel heel veel CO2 bespaart.
Ja, dus op die manier zouden ze met een kleine ingreep alsnog weer een groter verschil kunnen maken.
Ja.
Want je zei al, het is een soort van... Ja, Bart, wou je iets zeggen?
Nou, ik wou wel gelijk zeggen inderdaad. Dat klinkt heel positief. Het is fijn dat we gewoon de show een keer positief openen. Meestal is er voedingsfrustratie en dan zitten we een beetje in die negativiteit hangen. Maar ik vroeg me wel gelijk af van in hoeverre is die transitie of die verbeteringen ook ten opzichte van... voeding, in de zin van dat het gezondere keuzes zijn. Niet dat ze vervolgens weer worden volgestopt met varianten met zout, suiker, allerlei andere vetten die je weer niet wil hebben.
Yeah.
Dus dan heb je wel een transitie van dierlijk naar plantaardig. Maar ja, plantaardig kan natuurlijk ook gewoon bordenvolle bende zitten.
Ja, dat kan. En volgens mij gaan we het daar straks nog uitgebreider over hebben, want daar heb ik nou juist onderzoek naar gedaan of dat zo is. Maar zeker die dingen die ik net noem, hè, roomboter vervangen door margarine, dat zei ik net al van, dat is eigenlijk meer schijf van 5 proef dan dat het nu is. En ook plantaardige room is ook over het algemeen niet zouter of wat dan ook en lager in verzadigd vet dan dierlijke room. Dus Het is niet per se met iedere vervanging zo dat je er qua voedingswaarde op vooruit gaat, maar met deze twee voorbeelden die ik net noemde wel.
Yes. En een van de onderwerpen waar we het over wilden hebben met je was een onderzoek in samenwerking met Kieskompas. Vanwege wat het draagvlak eigenlijk is voor de eiwittransitie. Kun je uitleggen wat voor onderzoek dat precies is?
Ja, Kieskompas is die organisatie die ook met de verkiezingen allemaal polls doet en dergelijke. En waar je kan kijken waar je op moet stemmen. Dus zij hebben een heel goede doelgroep van representatieve mensen in Nederland. En wij hebben hun laten uitvragen wat mensen van de eiwittransitie vinden. Dus de overgang van minder dierlijk naar meer plantaardig. En het blijkt dat heel veel mensen in Nederland daar voorstander voor zijn. Er is echt een dikke meerderheid voor. Ook over het hele politieke spectrum. En op het platteland en in de stad, zeg maar echt in heel Nederland. Mensen verwachten ook dat bedrijven daar een actieve rol in gaan spelen. Want we hebben onder andere vragen gesteld over bijvoorbeeld het vervangen van ingrediënten. Wil je dat in een restaurant de room vervangen wordt door plantaardige room bijvoorbeeld? En ook voor dat soort dingen is een meerderheid. En zelfs voor het vervangen van vlees in gerechten is een kleine meerderheid van mensen die dat een goed idee vinden.
Oké, hoe is dat onderzoek? Ja, ik vind dit altijd reuze interessant. De manier waarop je dingen vraagt maakt natuurlijk heel veel uit.
Ja.
Met welke insteek was dit echt een onderzoek vanuit ProVeg? Zijn de vragen vanuit daar gesteld of was het neutraal opgesteld? Hoe is dat onderzoek precies tot stand gekomen?
Nou, ja, we werken juist samen met Kieskompas omdat we die vragen zo neutraal mogelijk willen stellen. Zodat we een eerlijk mogelijk antwoord krijgen. Want ja, we hebben er natuurlijk eigenlijk niks aan om een onderzoek te doen wat in ons voordeel is, zeg maar. Want dan hebben we geen echt beeld van hoe het in Nederland zit. Mm-hmm. Dus we doen dan echt ons best om die vragen zo neutraal mogelijk te stellen. En Kieskompas let daar ook op voor ons, dat we dat goed doen.
Ja, want als je kijkt naar de politieke stromingen die er zijn en die nu groot zijn, dan heb je niet het idee dat de meerderheid van Nederland voor de eiwittransitie is en voor meer plantaardige eiwitten. Neem nu, je denkt misschien meteen aan het nieuwe kabinet en de uitslag van de afgelopen verkiezingen, maar ook het huidige kabinet heeft bijvoorbeeld die verbruiksbelasting ingevoerd op drank, maar dan weer melkproducten uitgezonderd, maar dan de havervariant en zo weer niet. Wat een duidelijk teken is dat ze de melkindustrie daar een duwtje in de rug wilde geven, als je het zo zou kunnen zeggen. Hoe rijm je die twee dingen?
Ja, dus ik denk dat je het verschil moet maken tussen wat de burger wil en wat de krachtige zuivellobby wil. Ik denk dat je dat heel duidelijk terugziet in die casus van de verbruiksbelasting. Dat we daar gewoon nog een stukje ouderwetse Nederlandse mentaliteit en industrielobby zien. Mm-hmm. En wat het nieuwe politieke spectrum betreft. Ik denk dat er zit een hoop weerstand in Nederland op het moment. En dat zie je terug in wat mensen gestemd hebben. Maar als je het dan gaat navragen. We hebben bijvoorbeeld gevraagd, vindt u dat er een einde moet komen aan de intensieve veehouderij. En dan is er toch nog een aanzienlijk aandeel van de BBB-stemmers die daarvoor is. Dus ja, er is een soort disconnect, zeg maar, tussen wat mensen vinden als je ze op detailkwesties vraagt wat ze een goed idee vinden. En wat hun gevoel is bij de politiek en waar hun stemgedrag dan op gebaseerd is.
Ja, misschien zit er ook een element in van mensen baseren hun stemgedrag, gek genoeg, niet alleen op hun standpunt over voeding.
Ja.
Maar wat voor resultaten waren er nog meer? Zeg maar, kun je het in wat meer detail bespreken wat eruit kwam? En wat verraste je bijvoorbeeld enorm in dat onderzoek?
Ja, het draagvlak voor het vervangen van ingrediënten heeft me denk ik wel het meest verrast. Mm-hmm. Maar wat verder opviel was bijvoorbeeld dat mensen voorstander zijn van goedkoper maken en uitbreiden van plantaardig assortiment. En zelfs, dat is dan net geen meerderheid, maar toch ook nog best wel veel mensen die voorstander zijn van het iets duurder maken van dierlijke producten. Dus het, er zijn echt allerlei interventies, zoals wij dat noemen, hè, dingen die bedrijven kunnen doen, waar mensen van vinden dat bedrijven dat best zouden kunnen doen in Nederland. Om die eiwittransitie te versnellen.
Maar nog even één stap terug. Waarom moeten we dit eigenlijk ook alweer doen? Waarom moeten we van minder dierlijk en meer naar plantaardig? Even in het kort voor het beeld.
Nou ja, het Nederlandse voedingssysteem zoals het nu is eigenlijk niet houdbaar. Hè? Zowel wat de duurzaamheid betreft, de impact op het milieu, de biodiversiteit, de klimaatverandering, als onze gezondheid. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft het pas ook gezegd. Van we moeten inderdaad naar die verdeling van 60% plantaardige eiwitten en 40% dierlijke. Terwijl dat nu nog ongeveer het omgekeerde is. En zij geven ook aan dat gezonder is dan het huidige Nederlandse voedingspatroon.
En een van de angstbeelden die dan altijd opduikt is, mogen we dan nooit meer barbecuen of een gehaktbal eten?
Ja.
Klopt dat?
Dat is zeker niet zo. Ik bedoel, het is niet voor niks 60% plantaardig, 40% dierlijk. Binnen die 40% dierlijk is er nog best wel veel ruimte om vlees te eten als je dat wil. En misschien wil niet iedereen dat en steeds er is een groeiende groep van consumenten die dat niet meer nodig vindt. Maar het is zeker niet zo dat we nu mensen gaan dwingen om afscheid te nemen van hun vlees.
En moet je dan met name zien dat het aanbod breder wordt, dat er gewoon plantaardige varianten komen ten opzichte van het dierlijke gedeelte? Of is het juist dat er meer wordt ingezoomd richting de producenten van maak gewoon je bestaande product, dat je daarin dingen in aanpast of dat de verhoudingen anders wordt? Ja. Zodat het met name, de consument die gaat, ik ken de cijfers niet, maar ik kan me voorstellen dat misschien 95% van de consument gewoon naar de supermarkt gaat of naar een supermarkt gaat om daar hun boodschap te gaan doen. In plaats van dat ze elke dag of elke week een heel rondje doen van de groenteboer, de slager, naar een lokale boer. Die zullen ongetwijfeld ook zijn. Maar eventjes gechargeerd dat de meeste mensen wel dus gewoon naar de supermarkt gaan. Moet dan het aanbod veranderen? Vanuit de producent of welke actoren wordt met name op ingezoomd dan qua transitie?
Ja, nou, het is eigenlijk alles bij elkaar. Dus wat ik net zei van ingrediënten die makkelijk vervangen kunnen worden, waar je als consument niet zoveel van merkt, die zullen in toenemende mate vervangen gaan worden. Porties worden waarschijnlijk wat kleiner. We zien ook dat bijvoorbeeld steeds meer interesse is voor hybride producten, waar een deel van het vlees dan door plantaardig eiwit vervangen wordt. En ook dat is iets waarvan we in ons onderzoek zien dat daar draagvlak voor is. Vleesvervangers zullen vaker in het vleesschap komen te liggen, zodat mensen die niet zo gewend zijn nog om vleesvervangers te kopen, dat die daar dat makkelijker kunnen doen in hun gewone rondjes in de supermarkt wat ze gewend zijn. Wat zijn nog meer dingen? We zien nu bijvoorbeeld kondigden een aantal fabrikanten aan in samenwerking met Wakker Dier om recepturen op verpakkingen meer plantaardig te maken. Hè, dat je eerder geïnspireerd wordt om eens een plantaardige optie te kiezen als je zo'n vers pakket koopt. Dat je dat dan een keer met een vleesvervanger of met peulvruchten maakt in plaats van dat je er altijd standaard vlees in gooit, zeg maar. Dus al dat soort kleine dingetjes samen gaan ervoor zorgen dat deze transitie plaatsvindt.
Ik hoorde daar een heel aantal dingen achter elkaar. Ik heb er heel wat vragen over. Ten eerste, hybride producten. Wat zijn dat?
Ja, normaal koop je, zeg maar, stel dat je bijvoorbeeld een worst koopt in de supermarkt. Dat is nu al dat een deel van die worst eigenlijk plantaardig is. Want dat is gewoon hoe we worst maken. Als je thuis een gehaktbal maakt, doe je er ook een beetje paneermeel in. En die producten zijn dus een mengsel van plantaardig en dierlijk. En met hybride is dus het idee dat we meer van dat soort producten gaan maken die gemengd plantaardig en dierlijk zijn. Waardoor als je bijvoorbeeld een burger eet, dat die burger uit een kleiner nog steeds even groot is, maar minder vlees bevat. En dat is het idee van hybride, dat je dus niet per se je consumptiepatroon heel erg hoeft te veranderen. Je hoeft geen andere producten te kopen, maar de producten die je gewend zijn bevatten gewoon net iets minder vlees en iets meer plantaardig eiwit.
Maar hetgeen wat er dan wel aan toe wordt gevoegd, in mijn beleving is het toch wel vaak met extra zout, suiker, bepaalde vetten, dat je denkt van joh, dat heb je wel een plantaardige variant, maar wordt het er ook gezonder op? Naast de voorbeelden die je al hebt genoemd. Wat is een beetje de gangbare ontwikkeling daarin?
Nou, we zien dat supermarkten met name daar heel veel bewustzijn van hebben. Dat ze willen geen broddel verkopen, zeg maar, want het is natuurlijk al een gevoelig onderwerp. Waarvan mensen zoiets hebben van wat gaat er met mijn eten gebeuren, zeg maar. Dus ik verwacht dat ze dat eigenlijk zo verantwoord mogelijk gaan doen. En dat het plantaardige aandeel wat aan die producten toegevoegd wordt, best wel gewoon van goede kwaliteit gaat zijn. En dat ze daar bijvoorbeeld ook Nederlandse peulvruchten in willen gebruiken.
Ja. Maar, en als we het hebben over een transitie, praten we dan eigenlijk met name over als je bijvoorbeeld vlees eet, dat je dan een vleesvervanger hebt en dat je normaal melk drinkt en je kiest voor havermelk bijvoorbeeld of ertemelk of noem. Is dat het met name dat we in die transitie zitten? Of dat dat de hoofdproductgroepen zijn? Of zijn er nog heel veel andere producten waar ik niet aan denk, waar we ook een transitie zitten?
Ja, zeker is er ook best wel een grote groep van mengproducten. Hè? Zoals als je een croissantje eet bijvoorbeeld in de supermarkt, zit roomboter in. En misschien ook ei. En dat soort ingrediënten zullen er ook uitgehaald worden, zeg maar. Voor een deel zal het ook zeker zijn dat er inderdaad meer vleesvervangers gegeten gaan worden. Of die hybride producten, wat ik net zei. Hè? Mengproducten van dierlijk en plantaardig. Maar er is natuurlijk ook de mogelijkheid om meer peulvruchten te gaan eten in plaats van vlees. Hè? Dat je chili met kidneybonen maakt in plaats van chili met gehakt, zeg maar, 's avonds. Dus dat...
Ja, precies. Dus dat is die vleesvervanger meer een tussenstap. Maar die tussenstap kan je ook weer helemaal overslaan om hem helemaal gelijk te vervangen door een heel andere groente of een boon of peulvrucht, et cetera.
Ja. Een van de andere dingen die je zei, Martine, was vleesvervangers leggen tussen het reguliere vlees. Om zo te zorgen dat mensen die normaal vlees kopen dat ook tegenkomen in de winkel. Hoe sta je daar tegenover? Want ik kan me ook voorstellen, je bent van ProVeg, dat is, neem ik aan, een organisatie waar veel vegetariërs zitten of vegans. Ik denk niet dat die graag in het vleesschap zitten om hun dingen te kopen. Zou je dat een fijne verandering vinden of juist niet?
Er zijn zeg maar twee kanten aan mij. Ik ben zeg maar, zelf ben ik natuurlijk consument en ik vind het best wel handig als ik naar de supermarkt ga, dat ik dan een schap heb waar ik al mijn producten die ik graag koop kan vinden. En dat is het vleesvervangerschap onder andere. Maar tegelijkertijd ben ik ook zeg maar een stratege voor de eiwittransitie. En weet ik dat als die producten alleen maar in dat schap zitten waar ik graag kom, dat heel veel andere consumenten het daar niet gaan vinden, zeg maar. Omdat hun rondje door de supermarkt daar niet langs gaat. Dus vanuit die visie ben ik er toch voorstander van dat die producten meer gemengd in de winkel gelegd worden. En helemaal ideaal zou het natuurlijk zijn als ze op twee plekken kunnen liggen. Hè? Zowel in dat aparte schap als in het vleesschap. Maar ja, dat heeft allerlei praktische obstakels. Want het is gewoon heel onhandig voor de supermarkt om dat op die manier te doen. Dus als ik dan weet dat flexitariërs een veel grotere groep zijn dan vegetariërs en veganisten, dan vind ik eigenlijk toch dat we er naartoe moeten om die producten gewoon gemengd in de winkel te leggen in plaats van in een apart hoekje waar verder niemand komt.
Hoe sta jij er tegenover, Bart?
Ik wou zeggen, we zien ook nog een verschil tussen de verschillende supermarkten. Ik was zelf een aantal weken geleden ook bij een eiwittransitiecongres, met name voor de zakelijke markt, denk ik, niet zozeer voor consumenten. En toen begreep ik ook dat er een supermarkt was die juist weer, volgens mij, alle producten op eiwitniveau volgens mij ging categoriseren.
Ja.
Hoe werkt dat? Ik bedoel, zijn er al best practices dat de grootste supermarkt van Nederland het op die manier doet? Of dat weer een ander op zus? Of is iedereen nog echt een beetje in die cowboy fase van hoe moeten we dit überhaupt gaan aanbieden?
Ja, het is nog heel experimenteel allemaal. En wat je waarschijnlijk gezien hebt is inderdaad dat ze ook kijken of ze misschien peulvruchten bij het vlees kunnen gaan aanbieden. Dat is een van de dingen die ook blijkt uit onderzoek dat de meeste consumenten bonen en kikkererwten en zo eigenlijk als groente zien, omdat die altijd bij de hakpotjes met doperwtjes en worteltjes staan in de winkel. Dat mensen daar niet zo snel aan denken als het gaat over de eiwitcomponenten in hun maaltijd. Dus daar wordt inderdaad ook mee geëxperimenteerd om ook peulvruchten op de traditionele eiwitafdeling met al het vlees neer te zetten. Maar ook daar is het dus weer dat je het liever niet op twee plekken neerzet in de winkel. Dus dat moet nog heel erg uitgevonden worden wat daarin handig is en wat werkt en wat niet werkt.
Ja, een ander ding wat trouwens in dat schap wel speelt is de termen die erop staan. Ik bedoel, sommige producenten zetten er vegan op of vegetarisch, plantaardig. Er zijn ook veel vleesvervangers, dat heet dan naar het vleesproduct wat het vervangt. Dus dan staat er kipstukjes op of gehakt. Hoe zie jij dat? Is dat een goede manier? Wat zijn de goede manieren om dit te labelen dat het en duidelijk is en aantrekkelijk?
Ja, we zien inderdaad dat vegan niet zo'n populaire term is. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan, dat is dan in Amerika, maar ik denk dat je dat hier ook zou zien. Dat als je een menukaart hebt met een hummuswrap en een geitenkaaswrap, dat dan best wel veel mensen die hummuswrap kiezen. Maar op het moment dat je een vegan hummuswrap daar neerzet, dan is het ineens 30% lager, zeg maar. Gewoon omdat, omdat mensen dat niet zo aantrekkelijk vinden. Ze denken, oh, dat is veganistisch, ik ben geen veganist, dat is niet voor mij. Of er zijn associaties dat het misschien minder lekker is. Dus ja, als je je product wil verkopen aan, aan flexitariërs, dan kan je er inderdaad beter niet met grote letters vegan opzetten. Want dat, dat schrikt toch best wel veel mensen af. Plantaardig is dan een wat meer neutrale term, als het nodig is om er iets op te zetten. Maar ja, dat, dat kun je je afvragen. En steeds meer supermarkten en cateraars vragen zich dat ook af. Van, is het voor dit product nodig om er iets op te zetten? Of is het gewoon toevallig een plantaardig product? En kunnen we het gewoon verkopen als Italiaanse lasagne met gegrilde groenten bijvoorbeeld?
Precies, want ik dacht daar ook aan. Want als je bijvoorbeeld vlees koopt of een hamburger, dan staat er ook niet van, dit is een vleeshamburger. Ja. Dan is het ook van, je hebt trek in een hamburger, want ja, je wil gewoon wat eten. En op basis van ja, bepaalde wensen of iets dergelijks, dan kies je een product inderdaad. Er wordt nu zoveel lading gegeven aan het woordje plantaardig of vegan, of dat er een speciale ja, merk weer de markt in wordt gezet, zoals de Albert Heijn, die weer een hele soort van plantaardige stroom heeft met alle producten die weer binnen dat merk horen, binnen Terra bijvoorbeeld. Ja, misschien dat de Jumbo straks ook komt en Lidl. Misschien hebben ze dat eigenlijk al, ik weet het niet, het is bijna niet bij te houden. Ja. Dan wordt het zo in hokjes allemaal al gedacht. Dan denk ik van ja, mensen willen gewoon simpel een keus maken. Wel, ik bedoel, bij een banaan ga je ook niet specifiek zeggen, nou, dit is plantaardig.
Ja, vegan banaan inderdaad.
Nee, ja, dan wordt er weer ergens een nuance gemaakt. Ja, dit is biologisch of niet. Ja, of dan, nou, daar hebben we zelf ook een keer een show over opgenomen, hè, met bestrijdingsmiddelen en zo. Hè, van, wat is het? De Clean 15 en Dirty Dozen. Wat heel interessant is. Maar op een gegeven moment wordt je wel steeds wat moeilijker gemaakt als consument. Op een gegeven moment denk je van, ja, ik wil gewoon eten vanavond. Dat is soms al een moeilijke keuze. Wat het wordt. Laat staan dat ik nog al die subkeuzes moet maken. Dat wil je helemaal knetteren.
Ja. Ja, dit is wel echt mijn stokpaardje, Bart. Want volgens mij, hoe het zou moeten werken in de winkel en in restaurants. Als er niks staat, is het vegan. Als er vegetarisch staat, is het vegetarisch. En als er vlees in zit, staat erbij vlees. Wat je dan namelijk doet, is het omdraaien. Dan is vlees het aparte vakje en niet vegan. En ik denk dat het effect wat jij dan beschrijft, Martine, dat mensen het niet willen omdat het vegan is. Mensen denken, vegan is voor veganisten. Maar dat is niet waar. Vegan is voor iedereen. Vlees is voor de mensen die vlees eten. De beperking zit dan daar en niet omgekeerd. Dus als je het omdraait, denk ik, is dat beter. Maar de maatschappij is helaas nog niet daar, denk ik, Martine.
Ja, misschien over 10 jaar.
Ik hoop het. Ja, ik hoorde dat een keertje omdat de gemeente Amsterdam, volgens mij, die had dan personeelsborrels en die had het dus omgedraaid. Dus die wilde mensen moesten aangeven als ze vlees aten of als ze vegetarisch waren, omdat standaard de hapjes vegan waren. Ja.
Maar als ik het goed begrijp, dan blijkt uit het onderzoek dat de consumenten best wel positief en welwillend is, hè, van dat ze wel om willen. Nu moet het aanbod daar ook zijn. We hebben natuurlijk enerzijds de supermarkten. Restaurants, ja, mensen zullen vast een keer naar een restaurant gaan. In hoeverre leeft dat daar ook? Want vaak wil je toch in een restaurant, omdat je niet zo vaak gaat, dat je denkt, nou, nu wil ik me even echt lekker laten gaan van echt dat lekkere stukje vlees. Of ik drink bijvoorbeeld nooit, maar dan neem ik wel even een wijntje. Dus in hoeverre moet je daar juist het verschil gaan maken? Versus, ja, mensen even, ja, die eten 6 keer per week thuis, zou ik denken. Of misschien wel 7 keer. En 1 keer per week ga je uit eten. Misschien wel 2 keer per maand. Ja. Dan wil ik misschien juist denken, ik wil even lekker ervan genieten.
Bij restaurants gaat het wat langzamer, denk ik. Inderdaad, wat je noemt, dat die genietfactor, zeg maar. Maar ja, we zien wel dat ook daar langzaam een verandering plaatsvindt. Bijvoorbeeld plantaardige mayonaise is al ontzettend populair bij restaurants. En dat is weer zo'n klein ingrediënt wat je makkelijk kan vervangen. En verder is er natuurlijk ook een groep consumenten die juist wel op zoek is naar die luxe, duurzame eetervaring. Dus je hebt nu bijvoorbeeld restaurant Het Nieuwe Winkel in Nijmegen, wat een volledig plantaardig 2-sterren restaurant is. En andere koks van meer traditionele restaurants zien dat en die vinden dat toch wel interessant. Een kok wil altijd met de laatste trends meegaan en nieuwe dingen uitproberen en zo. Dus we zien wel dat daar ook iets aan het verschuiven is en dat de ervaring van wat een luxe maaltijd is, zeg maar, dat ook langzaam gaat verschuiven. En dat goed bereide groenten daar steeds meer een centrale rol in beginnen te krijgen.
Maar hoe zie je de rol van de diverse, want we hebben al besproken restaurants, winkels, cateraars, misschien ook overheid. Waar komt dit vandaan? Waar moet de actie vandaan komen de komende jaren om de transitie te maken?
Van iedereen. Dit is niet iets wat één partij in zijn eentje kan doen. De overheid kan het niet opleggen. Restaurants kunnen niet in hun eentje de burger meenemen, zeg maar. Dus er zijn van alle partijen zijn er kleine en grote stappen nodig om hier samen naartoe te gaan. En ook van de mensen zelf natuurlijk. Iedereen die dit belangrijk vindt, kan daar zelf ook mee aan de slag in zijn eigen leven.
Ja, door gewoon plantaardige producten te kopen in plaats van de...
Ja.
Ja.
Want in principe is het zo dat die voedingsproducenten, even uitgaande dat de grootste partij is die mee moet, zeg maar. Die doet het eigenlijk allemaal op basis van eigen initiatief. Ik bedoel, er zijn geen wetten of regels of allerlei coalitieakkoorden hiervoor gesloten dat ze mee moeten. Of ligt dat er wel onder?
Ja, een beetje natuurlijk. De overheid heeft wel gezegd dat ze naar een verdeling van 50-50 willen. Dus nog niet 60-40, zoals de Gezondheidsraad aanbeveelt. Dus dat, ja, ze voelen wel dat dit eraan zit te komen. Maar er is natuurlijk ook, ja, ieder bedrijf wil een reputatie van duurzaamheid en ja, dat zij het goede doen voor de wereld, zeg maar. En dit is van alle opties die ze hebben misschien nog wel een van de meer haalbare, die ook goed ligt bij een deel van het publiek, wat ook blijkt uit ons onderzoek, dat klanten, in ieder geval een aanzienlijk deel van de klanten wil dit ook, zeg maar. Dus zij zien hier ook een kans om... Om duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen hebben en die te halen.
Maar het is wel grappig dus. Dan is de actor duurzaamheid dan een belangrijk onderdeel voor hun. Want als we het hebben over voedselproductverbeteringen, gewoon met minder suiker, minder zout, minder vetten, dat gaat best wel traag. Daar zijn ook allerlei akkoorden voor gesloten. En dan is er eigenlijk helemaal geen... Nou, in die zin, het zijn geen echte concrete... zover ik weet, afkapwaarde. Als je dit niet hebt gehaald, dan is dat het gevolg. Het is meer een ambitie en een wens. En we hebben een doelstelling 2030. Dan moet het met zoveel procent gedaald zijn. Dat gaat eigenlijk tergend traag en langzaam. En er worden her en der waarschijnlijk in een bepaald productgroep wel wat stappen gemaakt. Maar we hebben ook een aantal weken geleden met die verbruiksbelasting, hadden we daar ook het voorbeeld van een appelsientje. Ja. Dat die denken van, oh ja, we voegen er iets van zuivel in toe. Kijk eraan, we kunnen er onderuit. Dat je denkt, ja, dat is een typisch voorbeeld. Zo'n producent wil helemaal niet mee. Terwijl op dit punt lijkt het wel, wat je aangeeft, dat ze dus wel denken dat die producenten juist wel iets hebben van, we willen daar stap in nemen. Maar dan is dus duurzaamheid een argument en niet zozeer van de gezondheid. Dat ook gelijk een aanleiding is om de producten een stukje gezonder te kunnen maken. Ja. Of maak ik hier nu een verkeerde
combinatie? Nou ja, wel een beetje misschien. Misschien dat duurzaamheid op dit moment hipper of urgenter voelt dan gezondheid. Wat ik op zich wel gek zou vinden als dat zo is, maar... Ja, dat is misschien wel, ja, dat duurzaam toch iets nog makkelijker ligt, ook bij de consument, dan dat je ze op hun gezondheid aanspreekt. Maar tegelijkertijd is het denk ik ook dat je niet moet overschatten wat er allemaal gebeurt op dit gebied. Ik vertel natuurlijk een optimistisch verhaal en ik ben er ook optimistisch over. Maar als ik wat meer pessimistisch ingesteld was, dan zou ik al kunnen zeggen dat het nog langzaam gaat en dat het nog sneller moet en... Dus het is ook een beetje een glas half vol, glas half leeg situatie.
Ja, en Bart stipte het alweer aan, en voor de tweede keer, dus laten we het hier gewoon over hebben. Hoe zit het met de gezondheid van vleesvervangers en dat soort producten? Ja. Want mijn beeld is net als dat van Bart. Er wordt veel zout en andere spul aan toegevoegd. Het is helemaal niet gezonder dan de vleesvariant. Wel beter voor de planeet, maar niet gezonder. Klopt dat?
Nou, daar hebben we dus onderzoek naar gedaan. We hebben 130 vleesvervangers uit Nederlandse supermarkten vergeleken met vergelijkbare dierlijke vleesproducten. En dan blijkt toch wel dat ze gemiddeld minder verzadigd vet bevatten, aanzienlijk minder. Ze zijn ongeveer even zout, wat je ook wel zou verwachten. Want ja, de smaak moet natuurlijk vergelijkbaar zijn voor de consument. Dus om een worst naar een worst te laten smaken en bacon naar bacon te laten smaken, heb je gewoon een bepaalde hoeveelheid zout nodig. Ze zijn iets hoger in suiker, maar nog ruim binnen de grenzen van het voedingscentrum. En dat is, ja, plantaardige ingrediënten bevatten natuurlijk van nature ook vaak een beetje suiker. Terwijl vlees over het algemeen dat niet heeft. Dus ook dat is wel te verklaren. Ze zijn vergelijkbaar qua energiepercentage uit eiwit. Dus in verhouding tot de hoeveelheid calorieën die erin zitten. Meestal zijn vleesvervangers iets caloriearmer. En ze bevatten ook iets minder eiwit. Maar in verhouding tot de calorieën is het energiepercentage eiwit dus vergelijkbaar tussen vlees en vleesvervangers. Ze bevatten gemiddeld voldoende vitamine B12 en ijzer. Wat ik zeg expliciet gemiddeld, omdat er heel veel vleesvervangers zijn waar geen ijzer en vitamine B12 aan toegevoegd is. Maar die producten waar dat wel aan toegevoegd is, die bevatten wat meer dan nodig is. Dus gemiddeld bevatten ze voldoende. En de vleesvervangers bevatten veel meer vezels dan dierlijk vlees. Wat natuurlijk goed is, want in Nederland krijgen we gemiddeld te weinig vezels binnen. Dus ik denk dat je in ieder geval voor rood en bewerkt vlees kan zeggen dat de plantaardige vervanger meestal een iets gezonder alternatief is dan de dierlijke variant. Dus een vegaworst is iets gezonder dan een vleesworst. Een vegaspekje is meestal iets gezonder dan een vleesspekje. Voor kip geldt dat niet. Plantaardige kipstukjes, die zijn zouter. En vooral dat eigenlijk, die zijn zouter dan dierlijke kip. Waarbij je dan wel moet bedenken dat kippenvlees, zoals dat in de winkel ligt, meestal nog thuis door mensen op smaak wordt gebracht met een zoute kruidenmix en dergelijke. Terwijl een vleesvervanger al iets vaker op smaak is gebracht door de fabrikant. Dus dan kan je je afvragen of mensen daar zelf nog net zoveel zout overheen doen thuis. Dus dat is nog weer iets anders van hoe het in de winkel ligt als hoe je het thuis vindt. Maar ja, zeker voor rood en bewerkt vlees maak je denk ik een kleine gezondheidswinst als je voor de vega variant kiest in plaats van de vleesvariant.
Oké, dat is onverwachts, of niet Bart? Ja, als je praat, dan moet je wel zorgen dat je microfoon aanstaat, zodat we je kunnen horen. Dat is wel een voorwaarde.
Ja, nee, dat is helemaal waar. Nee, ik had eigenlijk even een andere vraag in mijn hoofd. Dus sorry, die kan ik ook straks stellen. Wat is jouw vraag, Arnoud?
Nee, ik had het idee, want hier hebben we het vaker over gehad, dat dit onverwacht is. Dat zeg maar de vleesvervanger uit Martina's onderzoek gewoon in veel gevallen als gezonder alternatief of gelijkwaardig alternatief naar voren komt.
Maar voor mij is dat wel iets van de recentere tijd. Want een aantal jaar geleden was volgens mij echt dat het compleet nog wel een ander verhaal was. Met meer zout, suiker, gewoon de bekende dingen. En ook smaak, hè, dat je denkt, ja, wat willen ze nou? Willen ze nou dat je de vleeservaring hebt terwijl het geen vlees is? Of wil je gewoon een andere ervaring daarin creëren? Ja. Maar ja, ik ben er zelf geen expert in, maar dat is in ieder geval mijn eigen ervaring. Ik had meer dan nog gevraagd, we hebben het vaak over vlees, maar hoe zit het eigenlijk dan met vis? Is vis gewoon structureel dat het minder wordt ingenomen, waardoor het geen factor is? Of zit het toch een beetje in de slipstream?
Nou, er zijn visvervangers. Op dit moment zijn visvervangers de grootst groeiende markt. Ze zijn nog heel klein, maar ze groeien heel hard binnen het segment van de plantaardige vervangers. Maar als je het hebt over de voedingswaarde daarvan, dan is daar echt nog wel winst te halen. De Consumentenbond heeft daar recent een onderzoekje naar gedaan. En dan blijkt bijvoorbeeld dat de meeste visvervangers geen omega-3 vetten bevatten. Wat eigenlijk het gezonde aspect van dierlijke vis is. En ook qua zout en zo doen die het nog niet geweldig. Dus dat, ik denk Bart dat je wel een punt hebt dat fabrikanten daar best wel hard aan gewerkt hebben. En nog steeds bezig zijn om vleesvervangers gezonder te maken. En een betere voedingswaarde te geven. En dat diezelfde trend bij de visvervangers nog een beetje moet beginnen, zeg maar.
En als laatste mini punt. We hebben het ook wel eens gehad over insecten, sprinkhanen en dat soort dingen. Hè? Want dat is ook een grote bron van eiwit. Het is niet vega, want het zijn nog steeds dieren. Maar in hoeverre kan je dat tegelijk stellen aan bijvoorbeeld de koe en de kip? Is het zo dat je het dier is een dier, punt? Of zit er nog ergens een soort van grijs gebied? Ja, een sprinkhaan is toch echt wel weer net iets anders. Is dat echt gewoon een rigide lijn, een dier is een dier?
Nou kijk, zelf zal ik het in ieder geval niet eten. En ik denk ook dat het draagvlak binnen Nederland niet zo geweldig hoog is om insecten te gaan eten. Dat is gewoon niet iets wat ons heel natuurlijk afgaat, zeg maar. Er wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan of insecten kunnen lijden en dergelijke. Nou is denk ik wel, een koe is een ander soort dier dan een sprinkhaan. Dat kan ik niet ontkennen. Maar tegelijkertijd, om het vlees van één koe te vervangen, heb je miljoenen sprinkhanen nodig, zeg maar. Dus als een sprinkhaan ook maar een klein beetje kan lijden, dan kan je je afvragen of dat opgetelde dierenleed van al die sprinkhanen dan niet ook erg is, zeg maar, vergeleken met het dierenleed van een koe. En plantaardige vervangers zijn volgens mij ook nog net iets duurzamer, of kunnen net iets duurzamer gemaakt worden dan dat we allemaal insecten gaan houden. Dus dat zijn een beetje de redenen dat ik geen voorstander ben van insecten eten.
En zijn er, even terug naar je onderzoek, zijn er plantaardige vervangers die je eigenlijk als consument echt in de winkel zou moeten laten liggen, omdat ze een ongezonder alternatief zijn en qua voedingswaarde gewoon niet veel toevoegen aan wat je eet?
Ga ik even terug naar de visvervangers. Je hebt nu visvervangers die eigenlijk gewoon van zetmeel gemaakt zijn, zeg maar. En die kunnen wel een heel lekkere textuur zijn om bijvoorbeeld tonijn mee te vervangen in sushi. Dus als snack af en toe eet, net zoals dat je wel eens een snoepje eet, zeg maar, of een zak chips, dan denk ik dat daar best een plek voor is. Maar het is wel goed om je daarvan bewust te zijn dat je die producten echt puur voor de smaakervaring eet en niet voor de voedingswaarde.
En denk je dat op lange termijn deze vervangers een plek hebben in ons voedingspatroon? Of zouden we toe moeten naar dat we het vervangen met bonen, peulvruchten, tofu, tempeh, dat soort dingen?
Ja, dat hangt een beetje vanaf op wat voor tijdstermijn je het dan hebt. Maar
7000 jaar.
Ja. Nee. Nou, ik ben ook archeoloog toevallig. Als ik terugdenk aan hoe we 1000 jaar geleden aten, toen aten mensen ook wel vlees, maar aten ze bijvoorbeeld ook al amandelmelk en eivervangers in de vaste tijd, als ze geen dierlijke producten mochten eten van de kerk. Dus ik denk dat we voorlopig nog wel, ook op een termijn van 1000 jaar, nog wel vervangers zullen gebruiken tot op zekere hoogte. Omdat traditie gewoon heel sterk is. En daar zijn vervangers uitzonderlijk goed in. Om te zorgen dat je je favoriete gerechten kan blijven eten. Zonder dat je daar verder compromissen moet sluiten op basis van smaak, textuur of eventueel ethische overtuigingen.
Ja,
hoe zitten we eigenlijk gewoon binnen de EU? Is dit namelijk, wij hebben het altijd over de transitie, dat is heel Nederland georiënteerd. Of betreft dit ook gewoon een Europese aangelegenheid, dat andere landen hier ook volop mee bezig zijn? En zo ja, welke learnings of best practices zien we over de landgrenzen?
Nou, het is zeker ook een Europese kwestie, maar ik denk dat Nederland wel een beetje in voorop loopt. Bijvoorbeeld dat het voedingscentrum hier richtlijnen heeft voor gezonde vleesvervangers. Voor zover ik weet zijn ze het enige Europese land. Ja, België heeft geloof ik ook iets. Maar er zijn nog niet zoveel landen die überhaupt richtlijnen hebben voor vleesvervangers. En waar vlees- en zuivelvervangers ook binnen de voedingsrichtlijnen kunnen passen. Dus we zijn daar best wel modern in. In Nederland, dat we daar al zover in zijn. En Nederland heeft ook van heel Europa de hoogste consumptie per hoofd van de bevolking van vleesvervangers. Dus het is hier denk ik ook wel relevanter misschien dan dat het in andere landen is.
Ja, mijn vraag ligt best wel in lijn hiervan. Want ik bedoel, als archeoloog heb je ook interesse in geschiedenis. Dan zie je ook dat culturele veranderingen, bedoel, op schaal van de leeftijd van de aarde duurt het niet lang, maar op menselijke schaal duurt het natuurlijk wel lang in een mensenleven. En de patronen die we natuurlijk hebben, en we hebben in Nederland niet een traditie, maar toch wel een redelijke cultuur van vlees en ook veel van zuivel. Wat is er nodig om dat te veranderen? Hoe lang gaat dat duren en hoe kun je dat versnellen?
Ja, je ziet met veranderingen dat het vaak heel geleidelijk gaat, maar dat er soms ook ineens een kantelpunt is. Als er een bepaalde noodzaak is of een bepaalde meerderheid is ontstaan, zeg maar critical mass wordt dat ook wel genoemd, hè, kritieke massa. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan met deze transitie. Of dat het inderdaad een beetje voort blijft kabbelen en steeds een beetje meer. Of dat we op een gegeven moment toch zo'n kantelpunt gaan bereiken. En dat er ineens in een korte tijd heel veel gaat veranderen. Daar durf ik niet zo goed uitspraken over te doen. Maar ik houd het niet voor onmogelijk dat op een gegeven moment wel gaat gebeuren in Nederland.
Ja, een gevleugelde uitspraak is natuurlijk mensen overschatten wat er verandert in 2 jaar. Maar onderschatten wat er verandert in 10 jaar. Dit lijkt me ook zo'n ontwikkeling waarvan we over 10 jaar ineens denken, verrek, er is best wel veel gebeurd.
Ja.
Denk je dat ook?
Ja, denk ik wel. Ja. En ook als je terugkijkt van nu tot 10 jaar geleden, zeg maar. Ik weet nog dat ik veganist werd in 2010, 2012. Ik heb daar 2 jaar over gedaan, zeg maar, om zelf mijn eigen voedingspatroon te veranderen. En toen was er een periode dat je gewoon bijna niks kon kopen in de supermarkt. Er waren een paar merken weggevallen. En toen kon ik eigenlijk alleen nog maar vleesvervangers en plantaardige mayonaise kopen bij de biowinkel. En dat was echt een beetje een moeilijke periode, zeg maar. Wel interessant, ik heb toen ook heel veel zelf gemaakt. Maar toen vanaf 2013 ongeveer gingen er ineens allemaal vleesvervangerfabrikanten het ei in hun producten vervangen. En dat was eigenlijk een heel klein iets, maar dat heeft toch een soort golfbeweging veroorzaakt naar waar we nu zijn. Dat het aanbod van plantaardige producten gewoon enorm gegroeid is. En ik denk dat we nu een nieuwe fase ingaan waarin dus het aanbod van dierlijke producten wat zal krimpen, zeg maar. We zijn al best wel ver gekomen in groeien van plantaardig aanbod. En nu moeten we in een fase in waar mensen echt gaan kiezen voor die plantaardige opties in plaats van de dierlijke opties. En dat is nog even een uitdaging en daar is ook best wel veel weerstand tegen. Maar ik denk wel dat we dat nu gaan zien, dat gaat gebeuren.
Ik ervaar zelf wel een beetje dat we misschien toch wel vaak heel vaak dingen labelen van ik ben een vegetariër of ik ben een veganist of ik ben een flexitariër. Terwijl ik juist zelf denk van ja, ik eet elke dag en daarin probeer ik voor mezelf de juiste keuzes te maken van vezels of groente, fruit. En ja, zelf ben ik een aantal jaar geleden gestopt met vlees eten, gewoon omdat ik ook vanuit dierenwelzijn, duurzaamheid, dat soort dingen, dacht van nou, ik heb er gewoon geen behoefte meer aan. En in het begin dacht ik nog wel eens, had je misschien een soort van behoefte van als je met vrienden ergens uit eten ging, dat je, oh, ga ik toch wel nog voor een stuk vlees of iets dergelijks. Terwijl, persoonlijk heb ik nou niet de behoefte van, ik wil helemaal vegan. Ik denk wel van, ik wil mijn zuivelinname verminderen van die eerdere argumenten. Maar niet dat ik de stip aan de horizon, ik moet vegan, want dan wordt het een doel op zich.
Ja.
Maar ik weet hoe. Ik kan me een beetje voorstellen dat daar ook een bepaalde weerstand is bij mensen of zo. Dat ze misschien een richting op worden geduwd van, oh, nu moet ik. Terwijl is juist niet het stukje bewustwording dat elke dag eten mensen meerdere keren op een dag. Dat je denkt, oh ja, waarin maak ik voor mezelf een andere keuze of een gezondere keuze of een betere keuze.
Ja, nou, sowieso moet niemand veganist worden of vegetariër. Daar gaat deze discussie helemaal niet over. Hè? Mensen hebben dat gevoel wel. Maar ja, er is echt nergens een stuk bewijs of een overheidsdocument of zo wat zegt dat ze ons gaan dwingen om allemaal vegetariër te worden. En ik denk dat het een heel gezonde insteek is om gewoon één maaltijd per keer te kijken van hey, wat wil ik op dit moment eten? Heb ik zin in een plantaardige optie? Nou, dat kan dan. En zo heb ik het zelf eigenlijk ook gedaan. Dat ik eerst dacht van nou, misschien kan ik wel één dag in de week plantaardig eten. En toen dacht ik, oh, dat valt goed. Ik ga naar 2 dagen, zeg maar. En op een gegeven moment aten we eigenlijk 7 dagen in de week helemaal plantaardig. En toen was het kerst. Ik ben veganist geworden met kerst. Hadden we 2 kerstdagen gehad. En ik had eigenlijk plantaardig gegeten. En toen dacht ik van nou, als het met kerst kan, dan kan het eigenlijk altijd wel. En toen dacht ik van, ik ga mijn leven simpeler maken, dat ik me niet meer iedere keer hoef af te vragen van, zal ik vandaag iets dierlijks eten? Ik zeg gewoon tegen mezelf van, ik ga nou niks dierlijks meer eten. En sindsdien heb ik dat zo goed en zo kwaad als het ging gedaan. En nog steeds blij over die keuze. Maar ja, dat is heel persoonlijk voor iedereen waar je in dat proces bent en of je nog een stapje erbij wil doen of niet.
Hey Bart, je vertelde een tijdje geleden dat jij een elektrische bakfiets van Mats had gekocht. Maar waarom precies die?
Nou, het is eigenlijk meerdere dingen. Eén, ik vond hem in eerste instantie, dat is gewoon het belangrijkste. Ik vind hem gewoon lekker rijden. Mm-hmm. En ik vind de driewielen, dat vond ik ook sowieso een keer leuk om mezelf een keer te doen. In plaats van een tweewielen bakfiets. En ook dat dus de laadruimte. Ja, het klinkt als een auto, maar in ieder geval dat je gewoon genoeg spullen erin kan gooien. Of als je naar het strand fietst of bors of je gaat picknicken met de kids, et cetera. Dat gewoon chill is. En wat ik eigenlijk ook wel fijn vond, is dat die zo duurzaam mogelijk zeg maar ook ontwikkeld is. Dat ook gewoon, ja, het is een Nederlands bedrijf. Het is geheel in Nederland geassembleerd. Hij is ook veilig. Hij is vooralsnog niet uit elkaar gevallen. Ja, recentelijk zijn er ook een ander merk bakfiets dat die een bepaalde terugroepactie had. Nou, dat is bij deze in ieder geval niet het geval. En wat ik eigenlijk ook wel leuk vond met een driewieler, denken vaak mensen dat je bijvoorbeeld als je een bocht omdraait, dat die gelijk omvalt. Maar ja, dat is bij deze dus niet het geval, want de wielen die staan dus los van de bak.
Ah.
En dat is best wel chill. Dus je stuurmechanisme, die staat dus los. Dus je kan eigenlijk best een goede scherpe bocht naar links draaien, voordat je gelijk rechts eruit kukelt of dat de kids eruit stuiteren. Dat is natuurlijk niet handig. Maar nee, die bak zelf is trouwens ook best wel relaxed. Want vanochtend reed ik er mee. En ja, ze hebben gewoon van die lekkere kussentjes. En gewoon zo'n goede gordel, et cetera. Dus het is ook gewoon veilig. Dus je kan nog best met een mooi tempootje door het dorp crossen. Ja, als je trouwens meer wil weten over Mats. Of je wil een proefrit inplannen. Check even de link in de show notes. En ja, dan ga je naar de site en dan zie je natuurlijk meer informatie. Ik verwacht niet zozeer dat je met de kortingscode gelijk even out of the blue een bakfiets koopt, want dat is nog best een investering. Maar het plannen van een demo of even langs gaan, of ze komen in sommige gevallen ook bij jou langs, wat helemaal chill is, dan kan je het zelf ervaren. En overigens is deze bakfiets niet het enige model. Hè. Ze hebben nog een stuk of 3-4 fietsmodellen, dus wellicht dat daar nog iets tussen zit.
Hey, heb je praktische tips voor onze luisteraars die ze direct in hun leven kunnen toepassen, of ze nu vlees eten of niet?
Ja, sowieso die tip kijk gewoon in het moment, zeg maar, wat je kan vervangen. Het is heel erg leuk om dingen te verkennen, nieuwe recepten uit te proberen, nieuwe favorieten te krijgen, zeg maar. Kijk eens een keer of je inderdaad een chili met kidneybonen lekker vindt. Kikkererwten, al dat soort ingrediënten. Probeer eens een vleesvervanger als dat iets is wat je aanspreekt. Als de eerste keer niet lekker is, probeer het dan gerust nog eens een keer, want er zit echt smaakverschil tussen al die dingen. Misschien dat je sojamelk niet lekker vindt, maar dat havermelk wel je ding is, zeg maar. Dus je kan daar echt in experimenteren en dingen uitproberen. En wat ik nog een beetje een onontdekte parel vind, nog steeds, ondanks dat iedere veganist het kent, is edelgist. Dat is een poedertje, dat kun je onder andere bij de drogist of bij de kruidvat kun je dat kopen. En dat is gemaakt van gedroogde gistcellen. Kun je geen brood meer mee laten rijzen, maar het heeft wel een hele lekkere, hartige smaak. En dat kun je bijvoorbeeld in de foodprocessor mengen met noten en een beetje zout, een beetje miso bijvoorbeeld. En dan krijg je een heel lekker strooiseltje wat op Parmezaanse kaas lijkt. En dat kun je op pasta of op overschotels gebruiken. Of je maakt er een sausje van, als je zo'n bechamel saus maakt en je doet een beetje edelgist bij, wordt het heel lekker hartig. En dat kan een soort vervanger alternatief voor kaas zijn. Met veel minder verzadigd vet en heel veel vitamines, want het is ook heel, heel rijk aan B-vitamines. Dus dat als mensen een beetje willen experimenteren met de plantaardige keuken, dan is edelgist een heel, heel leuke om een keertje te proberen.
Yes. En tot slot, zijn er nog mensen die we zouden moeten vragen als volgende gast in deze podcast?
Ja, je zou misschien eens met Wendy Walraabstein moeten praten. Want die heeft net, zij is diëtist en onderzoeker. En zij heeft net een promotieonderzoek geschreven over het effect van plantaardig eten op reuma en artritis. En dat is echt een heel mooi onderzoek waarvan je niet per se zou verwachten dat voeding op zo'n soort ziekte effect heeft. Maar dat is dus wel zo. En zij heeft echt heel veel mensen geholpen om minder klachten te hebben. En beter te leven met deze ziektes. Die ook zijn, heel veel mensen in Nederland hebben dit. Het is een van de meest voorkomende ziektes in Nederland. Waar je dus effect kan hebben met plantaardig eten. Dus dat is echt een aanrader wat mij betreft.
Ja, nou, als we inhaken. We hebben haar toevallig heeft ze een masterclass gegeven in februari. In het kader van het 10-jarig jubileum van I'm a Foodie. We hebben allemaal masterclasses ontwikkeld. Nee, maar het is wel interessant. Ik zal anders nog het linkje in de show notes zetten. Wellicht dat we die nog in de on-demand kunnen aanbieden. Maar inderdaad, dat is inderdaad een hele, hele goede tip.
Yes. Hey Bart, nu je toch aan het woord bent, heb je tot slot van de aflevering nog dingen van het I'm a Foodie die je onder de aandacht wil brengen?
Nou, het is natuurlijk de meivakantie. Nou, mm-hmm. En in de meivakantie heb je althans als je vakantie hebt, hè, met kids of geen kids, dan heb je misschien wat meer tijd. Dan kun je misschien gewoon even kijken bij ons in de webshop, imafoodie.nl. Een van onze boeken of de masterclasses. Toevallig gaat Marijke nog een masterclass geven op donderdag 16 mei. Gaat over voeding en het microbioom. En dus, dat is ook heel relevant, leuk denk ik. Vriend van de show.nl, die moet ook nog even doen. Het is eigenlijk gewoon een beetje het verkoopstukje. Mm-hmm. Dus dat gaan we nog 3 minuten door praten. Mm. ben je voedingsprofessional of een zorgprofessional, leefstijlcoach, diëtist? Hebben ook nog een heel mooi symposium voor je op dinsdag 15 oktober. Dat gaat ook over het microbioom, voeding en gezondheid. Dus dat is ook super relevant en interessant bij de top line-up. En dagvoorzitter is Jaap. Oldschool Jaap, hè? Broodje Jaap.
Ja, inderdaad.
Elke woensdag. Ik raad het nu gewoon door, hoor.
Ja, nee, dat mag allemaal. Wil ik nog even zeggen, ken je nou mensen waarvan je denkt van, oh, die zouden deze aflevering echt moeten horen, want dit wil ik al tijden aan ze vertellen en Martine kan het beter uitleggen dan ik. Stuur deze aflevering dan vooral door. Dat helpt ons aan meer luisteraars, helpt jou aan een beter gesprek, dus iedereen wint. Ik wil ook nog even zeggen, vriendvandeshow.nl/POV, de volledige link, kun je ons vrijwillig financieel steunen. Dan kunnen we nog meer en betere shows maken en daar worden we heel blij van. Nou, rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Bart.
Yes, dat was me weer een waar genoegen. Ik ga nu even genieten van de vakantie en daarna gaan we weer hele leuke shows opnemen.
Yes.
Ik heb echt een aantal hele leuke afspraken gemaakt, dus dat wordt helemaal leuk.
Helemaal goed. Dankjewel Martine.
Ja, jij ook bedankt. Heel leuk.
En jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Later.